Er is nog een mededeling, gemeente, en dat is dat we u eraan herinneren dat aanstaande zondag, zo de Heere wil, een voorbereiding zal zijn voor het heilig avondmaal en de week daarop de bediening van het heilig avondmaal. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 102, de versen 7 en 8... Wij willen ons nu stellen onder Gods heilige wet en in aansluiting aan de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119, het 44ste vers. Zij hebben mij bijkans op aard vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achten. Ai, beur mij op. Laat mij met moed bezield weer leven en op uw goedheid wachten. 119 vers 44. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het slot van Handelingen 7, de versen 44 tot en met 60. We noemen nu als schriftlezing Handelingen 7, vanaf vers 44 tot en met vers 60. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 44ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Handelingen 7, vers 44. Waar Stefanus zegt: De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn, gelijk geordineerd had hij, die tot Mozes zeide dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. Welke ook onze vaderen ontvangen hebbende, met Jozua gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten, die God verdreven heeft van het aangezicht onzer vaderen tot de dagen van David toe. De welke voor God genade gevonden heeft en begeerd heeft te vinden een woonstede voor de God Jacobs. En Salomo bouwde hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt. De hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige, van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door de bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, berstte hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren en vielen eendrachtig op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover het woord van de Heere uit het hoofdstuk van deze morgen. Wij willen deze morgen met Gods hulp stilstaan bij een tweetal versen uit het gedeelte wat u zojuist gelezen is. Namelijk de versen 55 en 56. Handelingen 7, vers 55 en 56. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken en in onze gebeden ook de familie van onze overleden zuster van der Gijze, van der Laan, opdragen die deze week toch nog onverwacht in de Samaritaan door de dood uit dit leven werd weggenomen. Willen we samen bidden. Heren, wat zijn wij mensen beperkt. Wij kunnen u niet verstaan. Wij kunnen geen hemelse gedachten vormen. Maar we begrijpen onszelf niet eens. Wat ons leven is en waarheen wij op reis zijn, het zijn ten diepste voor ons verborgenheden. En daarom is het zo nodig dat wij in dit leven geopende ogen ontvangen en het hemelse zouden betrachten. Dat kunt u alleen ons leren. Wil u het ook doen, deze dag en deze morgen in het bijzonder, door de werking van uw woord en van uw geest. Want alleen door uw woord en door uw geest kunt gij ons ware wijsheid leren. Zegen dan de prediking, sterk ons in het uitdragen van de boodschap. Wil geven dat ons hart en onze gedachten uitgeleegd mogen worden van alles wat niet uit u is. En dat wij vervuld mogen worden met het woord en met de geest van u. Opdat we uit die volheid puttend het woord uit mogen dragen. Zoals u wilt dat we het verkondigen zullen. Wil u ook bij het luisteren alles wat een hindernis vormt genadig wegnemen. En geven dat uw woord zijn vrije en ongehinderde loop mag hebben. En dat wij mogen luisteren. dat de gedachten en de zorgen van het leven die ons bezetten kunnen, een ogenblik mogen worden weggenomen vanmorgen in de kerk. En dat we, als het ware, een ogenblik mogen vertoeven onder de hemelen die geopend zijn, omdat het woord dat uit de hemelen afkomstig is, gebracht mag worden en gelegd mag worden aan ons hart. Heere, wil u bijzonder degene gedenken die u niet kennen. U kent ze bij name. U weet of het onverschilligheid is, of dat het de hardheid is van het hart, of dat het misschien toch een zekere onrust is onder die laag van onbekeerdheid en onbekeerlijkheid. Hoe verschillend de dingen ook kunnen zijn in het leven van degene die u niet kennen, u kent hun hart ten volle. En u vragen we u, wil u, nadat u weet wat zij nodig hebben, het woord gebruiken. Als een zwaard des geestes, als een kracht Gods tot zaligheid, opdat dat woord in mag dringen in hun leven, opdat de weerstanden gebroken mogen worden en opdat de deuren open mogen gaan die wij gesloten hebben, opdat er ruimte mag komen en plaats gemaakt mag worden voor het gezegende werk van de Heere Jezus. O God, wil u onbekeerde zondaren krachtig te sterk worden en in hun leven werken. Geef ze niet over aan het goeddunken van hun eigen hart. We vragen u, denk aan degene die met geestelijke vragen worstelen, vastlopen met zichzelf, bij zichzelf ook geen sprankel geestelijk leven kunnen ontdekken, maar wier hart toch hongert en hunkert naar u en naar uw gerechtigheid. Wil u hen onderwijs geven van morgen? En het laten zien dat bij ons geen gronden en geen rechten te vinden zijn. Maar wil u vanmorgen dan de ogen openen voor dat wat weggelegd is voor degene die u vrezen. Wat in de hemelen bewaard wordt en wat van daaruit wordt uitgedeeld. En dat u dat doen wilt door middel van het woord en door de werkingen van uw geest. Heere, wil u de harten van uw kinderen vervullen met uw geest. U weet hoe leeg het kan zijn, dat is eigen schuld. Want de leegte is van ons en die komt van beneden. Maar wil u lege harten vervullen met uzelf. En de geest, de volheid van de geest van Pinkster, die gegeven is, ook onder ons doen werken. Opdat harten vervuld worden, opdat mensen die in zichzelf vaak zo vleeselijk gezind of aards gezind zijn, boven het stof worden uitgetild, opdat mensen, kinderen die misschien in geestelijke verlatingen verkeren, boven alles uit leren zien dat gij evenwel dezelfde blijft en vanouds hun toeverlaat en hun koning wilt zijn. Heere, zegen zo uw kinderen en wil u geven dat het woord, wanneer het bijzonder gaan mag, over dat wat gij weggelegd hebt voor allen die u vrezen, dat het woord spreken mag en een heilig heimwee, een heilige jaloersheid mag opwekken in onze levens. We smeken van u, wil u zijn met de gehele gemeente. We dragen de gemeente met de ouderen en met de jongeren, met degene die hier zijn, met degene die thuis meeluisteren voor de kerktelefoon. We dragen ze allen aan u op. En dan weet u wat er gaande is, Heere, ook wat er aan moeite en verdriet sporen trekt in ons midden. Wil u in dat alles meekomen? We denken aan de familie van onze overleden zuster van der Gijze van der Laan, die deze achterliggende week op hoge leeftijd uit dit leven werd weggeroepen. Haar leven, zeker de laatste jaren, is niet gemakkelijk geweest. Vele jaren heeft ze in de Samaritaan mogen verblijven, is daar liefdevol verpleegd, maar zij was voor ons niet meer bereikbaar. Heere, nu aan dit leven een einde gekomen is, dragen we de zuster, de zwager, de neven en nichten aan u op, smeken of u uw kracht en uw troost wilt schenken, en of u deze roepstem die tot hen en tot ons allen komt ook wilt gebruiken en wilt zegenen. En wanneer morgenochtend de begrafenis zal plaatsvinden, Heere, wil u dan ook te spreken geven. Zowel in de rouwdienst als ook bij het geopende graf. En wil u het woord van uw genade nog gebruiken, nu wij nog zijn in het heden van de genade. En nu wij nog luisteren en verstaan kunnen. We bidden u, Heere, wees u met allen die ziek zijn, die soms voor ingrijpende behandelingen of ook voor onderzoeken staan, wil u hen allen gedenken. We dragen bijzonder, zuster Verbiest, post aan u op, die heel onverwacht morgen in het ziekenhuis moet worden opgenomen en een toch ingrijpende operatie heeft te ondergaan. Heere, u weet van de zorgen die er de achterliggende week gekomen zijn. Wil u geven dat met alle gedachten en vrees die dat geven zal, zij het voor u neer mag leggen en bij u mag zoeken. En wil u deze weg voor haar persoonlijk nog gebruiken en nog zegenen. We dragen ook zuster Doornheim van Eck aan u op, die morgen aan haar voet geholpen moet worden. Heere, u kent haar moeiten en haar noden. Wil u op haar neerzien en haar gedenken in uw genade, haar sterken. En bovenal, laat ook deze omstandigheden door uw goddelijke almacht gebruikt mogen worden tot haar eeuwig heil. We willen uw naam ook dankzeggen voor alle zegeningen die u gaf. De kleine Wim Hartman mocht deze week alweer thuiskomen na de ingrijpende operatie van de vorige week. U hebt alles zo wel gemaakt, Heere. Wil u nu ook hem thuis verder aandoen, sterken, krachten vernieuwen en geef dat de operatie die tot op heden zo gunstig mocht verlopen, ook het gewenste gevolg mag hebben. En wil u geven dat de stille dank die u waard bent ook in de harten van zijn ouders en van de verdere familie mag leven. Heere, wil dat zelf doen. We zeggen uw naam dank dat zuster Blok deze week weer terug mocht komen uit het ziekenhuis, na daar wekenlang verpleegd te zijn geweest. We bidden ook voor haar of u haar verder herstel wilt geven en de krachten die ze nodig heeft wilt schenken. Wil u bijzonder ook met haar zijn en met allen die haar lief zijn. Zuster van Nimwegen mag deze morgen voor het eerst weer in de kerk zijn na een periode van ziekte. En er is alle reden om uw naam daarvoor dank te zeggen. Heere, wij erkennen uw naam dat u haar spaarde en door de operatie heen droeg. En ook nu weer zo ver herstel gegeven hebt dat ze met de gemeente mocht opgaan naar uw huis. Zegen haar in alle opzichten door krachten te schenken en te vernieuwen. Door bovenal uw genade te vermenigvuldigen. Ontferm u over haar en al degenen die zich met haar verbonden weten. Zo leggen we de dingen voor u neer, vreugde en verdriet, zorg en zegen. We leggen ze voor u neer en bidden of u alle omstandigheden van het leven bovenal wilt gebruiken, Heere, tot onze verootmoediging, tot onze waarachtige bekering. En of u wilt schenken dat de dingen die ons verootmoedigen en die ons moeite geven, dat ze ons mogen uitdrijven tot u, de levende God. Zegen ons daartoe heel bijzonder onder de verkondiging van het woord op deze morgen. We zijn samen met onze kinderen voor uw aangezicht verschenen. Heere, wil u zelf van boven het verzoendeksel, vanuit het geopende woord, tot ons spreken. En zegen gij ons met een bestraffende, vermanende, ontdekkende, onderrichtende, bemoedigende, opbeurende zegen, nadat u weet dat wij nodig hebben. We bidden dat niet omdat wij het verdienen of waard zijn. Onze zonden getuigen tegen ons. En daarom is er geen enkel spoortje van verdienste bij ons te vinden. Maar zie ons aan in Christus Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. Psalm 25, de versen 7, 9 en 10 zingen we samen, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven aan de Heere en zijn dienst te offeren. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. 73, het 13e vers. Is dat nu Gods weg? De Heilige Geest is nog maar juist uitgestort. En de apostelen zijn het land rondgegaan om het evangelie van vrije genade te verkondigen. Er is vrucht gevallen op hun prediking. Duizenden zijn tot bekering gekomen, zelfs uit de priesters van Jeruzalem. En dan terwijl die jonge kerk nog maar nauwelijks in de knop gekomen is en begint te bloeien, dan wordt een van degenen die een vooraanstaande plaats in die kerk heeft gearresteerd en voor het gericht gesleurd en door de dood weggenomen. Is dat nu Gods weg? Dat zal wellicht in die jonge gemeente van Jeruzalem geleefd hebben. Want deze Stefanus, over wie het gaat, was een man die vol was van de Heilige Geest, die blijkens alles wat we in de Bijbel van hem lezen een begaafd mens was, een grote plaats had in de gemeente en onder degene die de Heere vreesde, nog jong geweest moet zijn en dan weggenomen. Hij had toch veel meer kunnen betekenen daar in Jeruzalem. Hij had toch veel meer kunnen betekenen voor de nog zo jonge kerk. Is dat Gods weg? Ja, gemeente, dat was Gods weg. En Gods weg, daarvan zeggen en zingen we het, die is altoos wijs en goed. Het is majesteit, al wat hij doet. En ook al is die weg voor ons dan misschien soms onbegrijpelijk, er ligt toch veel meer onderwijs in en prediking in dan wij in onze waaroms en met onze vragen zouden denken. We willen dat vanmorgen met Gods hulp ook zien. Als we stilstaan bij Stefanus onder een geopende hemel. En we letten op drie dingen die vanuit onze tekst op ons afkomen. Ten eerste de genade die hij ontvangt. Want we lezen in het begin dat hij vol is van de Heilige Geest en de ogen houdt naar de hemel. In de tweede plaats het gezicht dat hij aanschouwt. Hij zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En in de derde plaats het getuigenis dat hij aflegt. En hij zeide: ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Dus Stefanus onder een geopende hemel. De genade die hij ontvangt, het gezicht dat hij aanschouwt en het getuigenis dat hij aflegt. Stefanus, zijn naam betekent krans of kroon. Griekse naam, toch was hij een Jood. Misschien een van de vele Joden die in Palestina woonden, wier voorgeslacht vergriekst was. Want het was in de drie eeuwen voor Christus dat de Griekse invloed over Palestina kwam, mode geweest voor sommigen wat liberale Joden om zich aan te passen aan die verfijnde Griekse cultuur. En terwijl er altijd zonen en dochters van Abraham geweest waren die zich vasthielden aan de woorden en de wetten en de inzettingen van de vaderen, zijn er ook geweest die de inzettingen van de vaderen vaarwel zeiden en in alle opzichten zich aanpasten, meededen met wat in die tijd mode was. Nou, zoiets zal er ook gebeurd zijn wellicht in de voorouders, in de geslachten van Stefanus. Vandaar zijn naam, Griekse naam. Toch een ware zoon van Abraham. Maar dat was hij niet omdat zijn voorgeslacht zo keurig geleefd had. Dat was hij door genade. En zijn naam krijgt een heel bijzondere gloed en een bijzondere betekenis. Want wanneer u beseft en bedenkt dat die naam krans of kroon betekent, dan komt meteen toch die tekst uit de schriften voor de aandacht uit het laatste boek van de Bijbel. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de Stefanus, de kroon des levens. Nou, dat is met Stefanus gebeurd. Laten we het eens bezien hoe dat ging bij deze man. Stefanus, een man die in Jeruzalem woonde en daar onder de invloed gekomen is van de prediking van het evangelie. Misschien wel onder de prediking van Petrus op de Pinksterdag tot bekering is gekomen. Hoe het precies gebeurde, we weten het niet. Maar dat hij tot bekering gekomen is, is zonneklaar in de schriften geopenbaard. En als hij dan tot bekering gekomen is, dan wordt duidelijk dat deze Stefanus vele gaven van de Heere ontvangen heeft en ook in korte tijd veel van de Heere geleerd heeft. En als vanwege de uitbreiding van de gemeente er een aantal diakenen gekozen moet worden, dan behoort Stefanus bij de 7 eerste diakenen. Hem worden met de anderen de handen opgelegd en hij gaat ambtelijk werk doen, pastoraal werk doen. Hij gaat de armen en de mensen in hun verdriet en in hun moeite bezoeken en spreekt troostrijke woorden uit de Heilige Schrift. En het is duidelijk dat die bezoeken en die woorden van Stefanus gezegend worden, dat zijn eenvoudige prediking aan de huizen de aandacht trekt. Zozeer zelfs dat de Joodse raad, van wie we in de voorgaande hoofdstukken kunnen lezen, dat ze toch al zo verontrust waren over de snelle uitbreiding van die eerste christelijke gemeente, er lucht van krijgt dat deze jonge Stefanus bijzonder veel invloed heeft. En op een gegeven ogenblik wordt hij met behulp van valse getuigen gearresteerd. Wat dat betreft moeten we het maar niet vergeten dat de weg die Stefanus gaat op een bepaalde manier dezelfde weg is die zijn meester gegaan is. Er zijn allerlei raakvlakken. Zoals de meester beschuldigd is en veroordeeld is op het getuigenis van valse getuigen, zo ook zijn dienstknecht Stefanus. En wat is dan de aanklacht die tegen hem wordt ingebracht? Wel, die aanklacht bevat tweeërlei. In de eerste plaats dat hij kwaad gesproken heeft van deze plaats. Dat is, kwaad gesproken heeft van de tempel. En vermoedelijk denken die valse aanklagers daarbij aan het woord wat ook een rol speelde in het proces van de Heer Jezus Christus zelf. Deze heeft gezegd dat hij de tempel zou afbreken en in 3 dagen weer zou opbouwen. Zo heeft ook Stefanus volgens de valse beschuldiging kwade woorden gesproken van de tempel. En, dat was het andere waarvan hij beschuldigd werd, hij heeft nieuwe zeden geleerd. Hij was dus iemand die de inzettingen van Mozes, de wetten van Mozes, ondergroef en met nieuwe geboden kwam. Wel, en dan krijgt Stefanus, anders dan de Heere Jezus, gelegenheid om zich te verantwoorden. En hij houdt die lange rede die in dit 7e hoofdstuk van het boek van de Handelingen breedvoerig voor ons staat opgetekend. Het is een rede waar heel wat onderwijs in zit. Want Stefanus neemt als het ware zijn gehoor mee door heel het Oude Testament heen. En dan laat hij zien hoe God het volk van Israël leidde. En terwijl aanvankelijk het eigenlijk allemaal wat onschuldig klinkt, we misschien zouden denken, Stefanus, waar wil je met al die voorvallen uit de oud-testamentische godsopenbaring toch heen? En dat hebben misschien die Joden die daar in het Sanhedrin zaten ook wel gedacht. wordt hoe langer hoe duidelijker wat Stefanus bedoelt met al die voorbeelden die hij aanhaalt uit de bladzijde van de oudtestamentische godsopenbaring. Hij keert namelijk die aanklacht waarmee hij beschuldigd is om. En hij zegt, niet ik heb de tempel ontheiligd, maar gij hebt de tempel ontheiligd. En niet ik heb de wetten van Mozes overtreden, maar gij hebt de wetten van Mozes overtreden. En als hij aan de toepassing komt van zijn prediking, dan wordt dat in alle scherpte duidelijk. Gij, zo zegt hij, hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk ook uw vaders. En dan mag hij zijn woorden niet eens meer afmaken. In de toepassing begint het gehoor te schreeuwen. Ze stoppen hem de mond. Want er staat dat toen zij dit hoorden, barstte hun het hart van woede en knerste zij de tanden tegen hem. Het is alsof we iets zien hier van het woeden van de hel. Want u weet net zo goed als ik dat juist dat knarsen van de tanden, het tandenknersen, een uitdrukking in de Bijbel is die bij de buitenste duisternis, de plaats der verlorenen, hoort. Nou, in de haat die in hun hart opbruist en die in hun blikken zichtbaar wordt en hoorbaar wordt in het tandengekners, komt de walm van de hel ons als het ware tegen. En Stefanus dan? Hij staat daar te midden van het walmen van de hel en zijn hart wordt vervuld met de hemel. Dat kan dus blijkbaar. Dat had de Heere Jezus Christus al gezegd tegen zijn discipelen toen hij sprak over wat er zou gaan gebeuren als hij van hen zou worden weggenomen. En wanneer zij u lijden om u over te leveren, zo zijt niet bezorgd wat gij spreken zult en bedenk het niet. Maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreek dat. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Kijk, en dat is al gebleken in de woorden die Stefanus zo even in die grote reden gezegd heeft. Maar het wordt nog duidelijker in wat hier gebeuren gaat. Stefanus staat daar te midden van het tandengeknars en de woede en de hoon van het Sanhedrin. Terwijl zijn leven ernstig gevaar loopt en hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En houdt de ogen gericht naar boven. Kijk, dat is wat geweest, dat hij juist in dit ogenblik vervuld wordt met de Heilige Geest en de ogen niet slaat op het schuimbekken van het Sanhedrin, maar dat hij de ogen slaat op de hemel. Gemeente, dat is bijzondere genade en laten we daar een ogenblik op letten. Als Stefanus hier als het ware bijna al aangegrepen wordt door de wrede handen die hem naar buiten de stad zullen sleuren, waar straks de stenen zullen beuken tegen zijn lichaam en hij zal sterven, dan wordt hij bijzonder vervuld met de Heilige Geest. En daarin wordt duidelijk dat de Heilige Geest niet alleen maar mensen vervult opdat zij het evangelie zouden verkondigen, dat zien we op de Pinksterdag. Dat ze vervuld werden met de Heilige Geest om het woord uit te dragen, om het evangelie te verkondigen. En dat is het belangrijkste van de Pinksterdag. Dat de Heilige Geest te spreken geeft en woorden geeft om te verkondigen aan zondige mensen. Laten we dat ook niet vergeten, deze zondag na Pinksteren. Dat het zo nodig is dat degenen die geroepen worden om het evangelie uit te dragen, geleid en bedouwd en bediend worden met de geest van boven, opdat zij het woord mogen bedienen in betoning van geest en van kracht. Maar die Heilige Geest die dus het woord te spreken geeft, heeft meerdere werkingen en meerdere zegeningen. Hij vervult in tijden van grote strijd en in tijden van grote benauwenis. Dan is het diezelfde geest die op de Pinksterdag vervulde, die hier ook in deze nood het hart vervult van deze Stefanus. En als de Heilige Geest zijn hart vervult, dan betekent dat dat deze Stefanus een ogenblik boven de wereld wordt uitgetild. Hij wordt geholpen door deze donkere gracht van smaad en van hoon, van lijden en van sterven, wordt hij heen geholpen. De geest tilt hem boven dit aards gewoel uit en richt zijn ogen op de hemel. Dat is ook iets wat onze aandacht niet mag ontgaan. Want soms wordt vandaag gezegd vervulling met de Heilige Geest. Ja, dat is wat heel bijzonders, dat is inderdaad zo. En dan denkt men aan allerlei bijzondere gaven en allerlei bijzondere toestanden. Tongen, taal en genezingen en ik weet niet allemaal wat. En nu weet ik ook wel, gemeente, dat het de Heilige Geest zeker in die begintijd behaagd heeft om ook door de apostelen bijzondere wonderen te doen. Zeker. Maar de doorgaande lijn van de schrift is toch niet het bijzondere wat wij mensen opzienbarend vinden. De doorgaande lijn van de schrift is dit, dat de Heilige Geest als hij de harten vervult richt op de hemel. En dan heel in het bijzonder richt op Christus. Want van de Heilige Geest is het gezegd, die zal mij verheerlijken. En daarom gaat het bij het werk van de Heilige Geest altijd om de verheerlijking van Christus. En als mensen vandaag in bepaalde kringen dan zo hoog op hebben met het vervuld zijn van de Heilige Geest en eindigen in allerlei tekenen, wonderen of in het lachen in de geest, zoals men dat noemt, de uitdrukking komt in de Bijbel niet voor, of het vallen in de geest, dan mag u er op grond van het woord een dik vraagteken achter zetten. Want het gaat niet om het buitennissige en het wonderlijke. Het gaat bij het werk van de Heilige Geest om de verheerlijking van Christus. Want als Stefanus vervuld is met de Heilige Geest, dan wordt hij gericht op de hemel en dan ontvangt hij een blik op de ten hemel gevaren koning. Dat wil dit zeggen, dat Stefanus dus in het ogenblik van zijn grote nood, van zijn benauwenis, van de woede van de godsdienst met een kleine letter, op de hemel gericht wordt. Uitzicht ontvangt over dood en graf heen. Dat is ook iets wat de Heilige Geest schenken kan en wil. O, ik weet het, dat schenkt de Heilige Geest alleen wanneer wij dat nodig hebben. Gods kinderen ontvangen dat lang niet altijd. Doorgaans ontvangen ze het pas wanneer de Heere hen thuis gaat halen en hen voorbereiden wil. Al is ook dan er een onderscheid. Maar juist op ogenblikken dat ze het nodig hebben, worden voor hen de deuren van de hemel geopend en mogen ze over de donkere diepte van de Jordaan van de dood heen blikken. U kent het oude verhaal van, ik meen, de grootvader van Spurgeon. De bekende Charles Haddon Spurgeon in Engeland, die in de vorige eeuw zoveel sporen getrokken heeft, met name onder de bevolking van Londen. De oude Spurgeon, de grootvader van de onder ons bekende, heeft ooit een preek gehouden, zo vertelt de geschiedenis, over de genade van God. En in die preek behandelde hij allerlei genaden die de Heere schenken wil. genade van de bekering, de genade waarin de Heere de schuld bedekt en vergeeft, de genade van de leiding in het leven, allerlei soorten van genade. En aan het einde van zo'n stukje waarin hij een van die genade behandelde, zei hij: maar er is één genade die u niet nodig hebt. En toen hij weer een volgende genadegave van de Heere behandeld had, zei hij: maar er is één genade die u niet nodig hebt. En dat ging zo tot 6, 7 keer toe. En de aandacht van de luisteraars was natuurlijk gespannen. Want wat bedoelt die man nou eigenlijk? Welke genade heb ik niet nodig, terwijl ik al die andere genadegaven wel nodig heb? Wel, zei de oude Spurgeon aan het eind van zijn preek: er is één genade die u niet nodig hebt. En dat is stervensgenade, als God besloten heeft dat ge nog leven moet. Wat hij bedoelde is dit: stervensgenade. Die blik over dood en graf heen, die blik naar de hemelen die geopend zijn, kan God geven, al is de Heere vrij om dat te doen. Maar dat doet de Heere nooit voor de tijd. Dat doet de Heere alleen als het nodig is. En er zijn wel mensen geweest die voor hun sterven, anderen in het ogenblik van hun sterven, uitzicht mochten hebben op de hemelen, net als Stefanus. En dan ziet hij in die hemelen Jezus Christus. Want zo lezen we: en hij vol zijn van de Heilige Geest en de ogen gericht hebbende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. De heerlijkheid Gods en Jezus aan de rechterhand van God. Wat wil dat toch allemaal zeggen? Wel, de heerlijkheid van God, dat is een uitdrukking die u in de Bijbel telkens terugvindt, met name in het Oude Testament. God openbaart zich, zo lezen we in de Schriften, en als hij zich openbaart, dan openbaart de Heere zich niet direct. Want niemand kan God zien en leven. Maar de Heere openbaart zich daarom altijd indirect, in een wolkkolom, in een vuurkolom. En dan is het vooral wanneer we de geschiedenissen van de tempel en de tabernakel overwegen, dat we daar horen dat de Heere wil wonen op de ark en op het verzoendeksel, en dat hij daar zijn heerlijkheid wil openbaren. En dan wordt die heerlijkheid zichtbaar als een lichtende wolk. Die lichtende wolk die stond op de tabernakel toen Mozes de tabernakel gemaakt had. En die lichtende wolk die vervulde het heiligdom toen Salomo de nieuwe tempel in gebruik nam. En die lichtende wolk die het heiligdom zo vervult dat de priesters niet konden staan en niet konden dienen. Die lichtende wolk, dat wordt in de Bijbel genoemd de heerlijkheid Gods. Dat is dus een aanduiding van God. Nee, God verschijnt niet zichtbaar, want dat kan geen mens aanschouwen. Die glans van heiligheid en majesteit is voor sterfelijke ogen te groot. Die gloed zou een mens verteren. Maar het is een afglans, een beeld, de heerlijkheid Gods. Dus wat ziet Stefanus? We zullen het ons zo voor mogen stellen. Hij ziet de hemelen geopend, alsof er een gordijn is weggeschoven, en in de hemelen de majesteitelijke gloed, de aanduiding voor de tegenwoordigheid Gods. En dan aan de rechterzijde van die majesteitelijke gloed van de heerlijkheid Gods ziet hij de Heere Jezus Christus. Jezus staande ter rechterhand Gods. Dus wat heeft de Heilige Geest hier aan Stefanus getoond? God in de hemel en Jezus aan de rechterhand van God. En zo krijgt deze geschiedenis een diepe betekenis, niet alleen voor Stefanus, maar ook voor die Nieuwtestamentische kerk. Want de geest is nu wel uitgestort. En de heilige apostelen hebben getuigd dat ze Jezus van de Olijfberg hebben zien heengaan. Maar ja, onder de vijanden van de Heere Jezus. Het zal gezegd worden, ach, die mensen zijn helemaal vol met dwaasheid. Ze praten wel over de Heilige Geest, ze zijn vol zoete wijn. En dat ze Jezus hebben zien heengaan van de berg. Gelooft u dat nou werkelijk? En nu krijgt Stefanus, de knecht van de Heere, een gezicht. Niet alleen opdat hij zelf over dood en graf heen zou zien en de heerlijkheid mag aanschouwen die voor hem is weggelegd als hij straks sterven moet, maar ook opdat hij het aan de vijanden en uiteindelijk ook aan de vrienden zou verkondigen. Opdat het ook in het jaar 1995 verkondigd zou worden. Het is echt waar. Jezus Christus is aan de rechterhand des Vaders. Wat de discipelen op de hemelvaartsdag nog niet zagen. Waar ze op de Pinksterdag alleen maar van getuigen konden. In het geloof. Dat mag Stefanus nu zien. En doorgeven aan allen die het horen. En het mag doorgegeven worden in de prediking van het woord van deze morgen. Stefanus ziet het, Jezus Christus is weggenomen. En hij is inderdaad aan de rechterhand van God. Stefanus ziet Jezus staande aan de rechterhand van God. En wat zou dat willen zeggen? Dat Jezus staat aan de rechterhand van God. Wel, dat was al voorzegd. Dat Jezus verhoogd zou worden en aan de rechterhand van God plaats zou nemen. U weet dat meestal in de Bijbel de uitdrukking gebruikt wordt dat Jezus zit aan de rechterhand van God. Zo lezen we het ook in onze oude belijdenis, de 12 artikelen. En in Jezus Christus, Gods Zoon, en dan staat daar even verder, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Maar een enkele keer kom je het in de Bijbel tegen dat Jezus Christus, die dus zit aan de rechterhand van de Vader, dat hij staat. U vindt het in Openbaringen 5, waar ook Johannes een blik mag slaan in de hemel en dan staat er dat Johannes in de troon van God, dat is dus ook aan de rechterhand van God, ziet een lam staande. Als geslacht. Dan wordt daar ook over het staan van de Heere Jezus gesproken. En hier vinden we het hetzelfde. En ik zag Jezus Christus staande ter rechterhand Gods. Wat is de bedoeling? Wel, het zitten van de Heere Jezus betekent dat hij zit in de troon. En het zitten in de troon is die oudtestamentische aanduiding waarmee wordt gezegd dat hij mederegeert. Zoals God zit in zijn troon en zijn bevelen geeft, zit Jezus aan de rechterhand. Dat betekent hij regeert met God. Hij is de rechterhand van God. Hij heeft alle macht om te regeren in hemel en op aarde. Het zitten aan de rechterhand duidt op zijn majesteit en macht, op de koninklijke heerschappij die hij heeft, nu hij zit aan de rechterhand van God. Maar wat is dan het staan? Nou, daar moet u ook de dingen van het Oude Testament maar weer bij betrekken. Soms staat er in de Bijbel dat God opstaat. Heere, sta op. En dan is dat opstaan van God in de beden van de oudtestamentische vrome een gebed of de Heere op wil staan om te hulp te komen. Heere, sta op, opdat uw haters verstrooid worden. Of zoals we het zongen aan het begin van deze dienst, gij zult opstaan. u over Sion ontfermen en ons beschermen. Kijk, en dat is het nu wat zowel in het boek Openbaring als hier in Handelingen 7 onze aandacht mag hebben. Jezus Christus, die zit als koning om te heersen, staat op om zijn volk te hulp te komen. O, wat zal dat voor Stefanus geweest zijn toen het plotseling of misschien even later tot zijn hart doordrong. Dat toen de hel bruiste om hem heen, ze knersten hun tanden en ze stonden hem naar het leven. Dan wordt hij vervuld met de Heilige Geest, op de hemelen gericht. En de hemelen gaan open en hij ziet Jezus Christus is opgestaan om hem te hulp te komen. Een zaligmaker die niet werkeloos zit, maar die opstaat om zijn gefolterde en gepijnigde kerk te hulp te komen. Weet u wat dat wil zeggen? Dat wil heel eenvoudig dit zeggen, dat het lot van Stefanus en de omstandigheden waaronder Stefanus verkeerd in de hemel bekend is. God weet van de nood van deze eerste martelaar af. God weet van de strijd en van de omstandigheden van deze Stefanus af. En dat is niet alleen waar van Stefanus, dat is waar van heel de kerk door alle eeuwen heen, dat de hemel weet, in de hemel bekend is, wat er aan leed en nood, wat er aan benauwen is hier op aarde bij de strijdende kerk is. En dat mag ook een kind van God vandaag aan het einde van de 20e eeuw toch wel eens ervaren. Misschien u met al uw strijd, met al uw vragen, dat regeltje uit die oude psalm, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij in de hemel alles ziet en weet. Of het slot van de 40e psalm, waar de dichter zegt, ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij, hij weet van mij af, achter dat donkere gordijn van de hemel is in de troon van God er één die van mij afweet. O, als u dat mag weten, zelfs in de moeilijkste omstandigheden en in de zwaarste geestelijke strijd, dat u met uw zuchten en uw zorgen niet onbekend bent in de hemel, dan mag u misschien ook wel eens iets ervaren van de kracht van dit woord, dat Jezus Christus nu opstaat, gij zult opstaan. De Heere zal het voor zijn benauwde kerk opnemen, want hij is geen werkeloze zaligmaker, maar een zaligmaker die in grondeloze barmhartigheid en ontferming zich over zijn strijdende en lijdende kinderen ontfermt en hen niet vergeet. Dat ziet Stefanus. De heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand van God. Ontzaglijk iets toch, om het zo te mogen zien, de majesteit van God. En een zaligmaker die gereed staat om te hulp te komen. En dan legt hij daar ook getuigenis van af. Want dat wat hij ziet met zijn ogen mag niet verborgen blijven. Hij moet het zeggen. Hij moet het verkondigen. Te midden van die vijanden, te midden van die 70 of 72 leden van het Sanhedrin, het hoogste Joodse rechtscollege, moet hij het uitspreken. Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Het is zijn laatste preek geweest. Hij heeft alleen nog gebeden. Heere Jezus, ontvang mijn geest. En stervend gesnikt, reken hun deze zonde niet toe. Maar zijn laatste preek van deze martelaar is ziet. Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staan aan de rechterhand van God. Wat een wonder als dat je laatste preek mag zijn. Want daar was deze Stefanus zelf bij ingesloten. Het ging wel om de koning, om de Zoon des Mensen, die verkondigde hij. Maar hij mocht toch ook zeggen, ik zie hem. En het is voor mij geen vreemde. Kijk, en als Stefanus dat zegt, dan zegt hij dat te midden van de leeuwen en de wolven en de beren. Te midden van de vijanden. Maar hij kan niet zwijgen. Want hij moet het uitdragen. En wat gebeurt? Is het woord een pijl in het hart van die hoge priester Caiaphas? Ja, die had het toch gehoord. Nog niet eens zo lang geleden, toen die andere martelaar, die tegelijkertijd de middelaar is van al de zijnen, voor hem stond. En toen hij hem op de man afgevraagd had, zijt gij de Zoon van de gezegende? Toen had de Heere Jezus het toch gezegd, gij zult van nu af aan de Zoon des Mensen zien komende op de wolken des hemels. En u zegt deze volgeling van diezelfde Jezus Christus het, ik zie de Zoon des Mensen staan aan de rechterhand der kracht Gods. Maar wat zien we? De gebarsten harten, barsten van woede, worden geen gebroken harten. Maar het schuimt en kolkt nog des te meer. Het woord in al zijn eenvoud en helderheid gebracht. Het woord wat een tot nadenken manend, een ontdekkend woord bedoelde te zijn voor Caiaphas en voor degenen die rondom hem stonden in hun priesterlijke gewaden en in hun rabbijnenkleed. Het woord vindt geen toegang. En als we ergens zien, gemeente, dat wanneer het woord geen toegang vindt, het verharden kan en het vijandschap verhevigt, dan is het hier. Laten we het niet vergeten. Dat waar het woord harten niet vermurwt en verbreekt en verbrijzelt, daar kan dat woord ook verzet en vijandschap oproepen. En dat is ook een machtige les, een onthutsende les uit dit woord wat op deze zondag na Pinksteren overwogen wordt. Want op de Pinksterdag zouden we denken, als het woord van God gepredikt wordt en de geest komt erin mee, dan worden harten verbroken. En zij werden allen verslagen in het hart. En ze zeiden, mannen, broeders, wat moeten we doen? Maar het is nog maar een paar dagen later en een paar hoofdstukken later in het boek Handelingen. Of we zien dat het ook zo kan zijn dat het woord een reuke des doods ten dode is. En laten we die diepe ernst van morgen niet langs ons heen laten gaan, als het woord onze harten niet verbreekt. Als het, zoals Paulus in 2 Korinthe 4 zegt, geen reuke des levens ten leven is, dan is het woord een reuke des doods ten dode. En dan kan het gebeuren dat onder een ragfijn godsdienstig sluiertje of openlijk het woord verzet en weerstand oproept. Dat is erg, gemeente. Hoe is dat eigenlijk bij u? Hoe is dat eigenlijk bij jou, jongen of meisje, vanmorgen in de kerk? Wat doet het woord van de Heere in ons leven? Ach, er zullen er zijn die moeten zeggen, het woord van de Heere, ja, ik vind het wel interessant en ik geloof ook dat het nodig is, maar het doet eigenlijk niets. Weet je dan wel wat je zegt? Dat het woord niets doet. Dat klopt namelijk niet. Als het woord ons hart nog nooit verbroken heeft. Als het woord ons hart nog nooit vernederd heeft. Dan is het zo dat dat woord en die voortdurende prediking van het woord verhardend kan gaan werken. Dat wil de Heere niet. Want het woord van de Heere zegt duidelijk: ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Maar wanneer wij door eigen schuld of door eigen slordigheid of door eigen oppervlakkigheid of door eigen wereldsgezindheid het woord van de Heere langs ons heen laten gaan. Als wij door onze eigen zonde op de woorden van de Heere geen acht slaan. En het woord dus niet valt in een toebereide aarde, dan ketst het woord af. En dan komt er een steeds dikkere eeltlaag van verzet en van verharding om ons leven. Bent u die al ouder bent en nog onbekeerd bent, daar nooit eens bang voor? Je komt wel mensen tegen die zeggen, en dat menen ze op zich ook ernstig. Ja, dominee, ik ben nog onbekeerd. Ze kunnen het ook met andere woorden zeggen. Maar dat is het waar het op neerkomt. En soms merk je dan zo weinig verdriet over het feit dat ze zo'n hard hart hebben. Want weet u wat sommige onbekeerde mensen denken? Dat ze een heel gevoelig hart hebben. Dat ze een hart hebben wat gevoelig is voor de waarheid. Eigenlijk diep in hun hart denken ze, ja, waarom wil de Heere nou niet? Ik wil toch. Maar een hard hart, als u ze dat op de man op de vrouw af zou vragen, zouden ze zeggen, ja, ja, toch eigenlijk niet helemaal. Terwijl hun hart geestelijk zo vereeld is, dat ze niet eens beseffen hoe blind ze zijn. En dat er in wezen, hoe versluierd en verhuld ook, verzet woont in hun binnenste tegen vrije genade en tegen het werk van God in Christus door de Heilige Geest. Zou dat de nood niet zijn van het leven van sommigen onder ons? Dat we in onze onbekeerdheid nog altijd net te goed denken van onszelf. Terwijl we, als het er echt op aankomt, geen draad beter zijn dan het Sanhedrin rondom Stefanus. We hebben de Heilige Geest weerstaan, net als onze vaders. En het woord van vrije genade, daar verzetten we ons tegen. Gemeente, wat is dat eigenlijk onthullend voor u en voor mij? En wat is het dringend nodig dat we de dingen leren zien zoals ze in de schriften staan? En leren buigen, o God, nu ben ik onbekeerd een vijand. Al komt het niet zo open, dankzij uw goedheid. In wezen geen draad beter. Ik hoor niet bij uw volk, bij die hemelsgezinde Stefanus. Maar eigenlijk hoor ik ten diepste nog bij die onbekeerde. Die zich verzette tegen het woord en voor wie het woord geen nut deed omdat het met het geloof niet gemengd was. Ja, zegt iemand, maar hoe? Hoe kan je hart dan gebroken worden? Hoe kan van een vijand het hart gebroken worden? Hoe gebeurde dat op de Pinksterdag? Laten we dan heel nadrukkelijk zeggen, gemeente, dat op de Pinksterdag die harten van die mensen, van die Joden en die Jodengenoten die gebroken werden, waren in wezen niet anders dan de harten van deze fariseeën en schriftgeleerden die tot dat hoge college van het Sanhedrin behoorden. Daar was ten diepste geen onderscheid. Maar ze werden gebroken door de Heilige Geest. En die Heilige Geest is de Heilige Geest van de Heere Jezus Christus. En nu keer ik nog één keer terug naar de tekst. Want er staat dat Stefanus in zijn laatste preek, de preek waarop die harten stuiten, waartegen ze zich verzetten, dat Stefanus in zijn laatste preek zei: ziet, ik zie de hemelen geopend en Jezus Christus, de Zoon des Mensen, staande ter rechterhand Gods. Moet u eens even letten op die naam die Stefanus hier geeft aan de Heere Jezus. Ik zie de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. We hebben het zojuist gezien. Zoon des Mensen, dat is de naam die de Heere Jezus zelf tijdens zijn aardse leven zo dikwijls gebruikte. Die hij zelf voor Caiaphas gebruikte. Zoon des Mensen, dat is een naam die herinnert aan de majesteit van de Heere Jezus. Zult u dat nooit vergeten. Er is al een hele oude verkeerde opvatting van die naam, Zoon des Mensen. Dan wordt de naam Zoon van God naast Zoon des Mensen gezet. En dan wordt gezegd de naam Zoon van God, die wijst op Jezus' goddelijke natuur. En de naam Zoon des Mensen, die wijst op Jezus' menselijke natuur. Klinkt mooi. Maar in het licht van de Bijbel klopt er niets van. Want de naam Zoon des Mensen in de schrift is niet een naam die herinnert aan de vernedering van de Heere Jezus. Maar aan zijn majesteit en aan zijn grootheid. Want die naam leest u voor het eerst in de profetie van Daniël, Daniël 7. U kunt het thuis nalezen. En dan staat daar dat Daniël in de gezichten een man ziet komen op de wolken des hemels aan eens mensenzoon gelijk. En hem werd gegeven het macht, de macht en de heerschappij en het koningschap. Zoon des Mensen is de profetische benaming die de Heere Jezus Christus draagt, waarin zo duidelijk wordt dat hij de macht en de heerschappij en de heerlijkheid geeft. En zo ziet Stefanus hem ook staan aan de rechterhand van God, als de met majesteit en eer en heerlijkheid beklede Zoon des Mensen. En wat wordt nu van die Zoon des Mensen gezegd? Dat die Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat is het grote werk van de Heere Jezus. Dat wil hij het liefste doen als Zoon des Mensen. En zo ziet Stefanus hem hier staan. Als de Zoon des Mensen bekleed met heerlijkheid en macht, opdat hij zou zoeken en zalig maken wat verloren is. En als nu het evangelie gepredikt wordt, zelfs als het hier gepredikt wordt in de raadzaal van het Sanhedrin, dan is het evangelie wat gepredikt wordt het evangelie van de zoekende Zoon des Mensen. Wat is dat erg, zeg. Als dan die overpriesters en schriftgeleerden niet slechts tegen Stefanus, maar tegen het evangelie van de zoekende Zoon des Mensen zich verzetten. Ja, laten we de lijnen meteen maar doortrekken. Was dat erg? Als ons hart nog steeds onverbroken bleef bij die machtige prediking van die zoekende Zoon des Mensen. Want vanuit de hoge hemel, gemeente, vanaf zijn plaats aan de rechterhand van de Zoon, van de heerlijkheid van God, is de Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest en door de prediking van het woord bezig om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En als vanmorgen de prediking mag klinken in alle eenvoud, dan is de verhoogde Christus door middel van de dwaasheid van de prediking van het woord bezig met dat grote werk als de Zoon des Mensen. Hij zoekt verlorenen om ze zalig te maken. En als u dan worstelt met die vraag, maar hoe wordt je hart dan gebroken en hoe kom je nu tot bekering? Dan liggen toch hier de antwoorden. De genade antwoorden. Dat kan een mens nooit uit zichzelf. Vanuit zichzelf zal hij zich doodvechten tegen God en tegen Christus. Denk er goed om. Net als Saul van Tarsus. Blazende dreiging en moord. Maar als God in Christus door de geest afdaalt. En in de prediking zichzelf gaat verklaren. Dan leer je in het licht van de ernstige prediking van de wet zien wie je bent. Zondaar. Geen draad gerechtigheid. Doodschuldig. Maar dan wordt dat evangelie van de geopende hemel zo'n kostbaar evangelie. Jezus staande als de zoon des mensen. Staande opdat hij zou zoeken en zalig maken die verloren is. En als er nou vanmorgen mensen in de kerk zijn. Die voor Gods aangezicht oprecht van zichzelf moeten zeggen. Ik ben een verloren zondaar. Dat is bij mij is het niet. Bij mij is alleen maar schuld. Bij mij is dat harde hart, dat trotse hart, wat ook ondanks alle onbekeerdheid nog zoveel goeds van zichzelf denkt. Wat altijd nog te hoog staat op het niveau van de rijke jongeling. Ik ben een verloren zondaar, ondanks al mijn pogen, ondanks al mijn doen. Dan komt die zoon des mensen vanmorgen in het gewaad van zijn eigen evangelie. En hij zegt het, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ja, zegt iemand, maar om hem nu te vinden. Om hem nu persoonlijk te vinden en persoonlijk te kennen. Ziet u het dan niet, hoort u het dan niet, dat die zoon des mensen opstaat. En als hij opstaat, betekent dat, dat hij gereed staat om te hulp te komen. En dan zegt het woord, wat we aanhaalden het toch, dat hij gereed staat om te zoeken. Hebt u een zoekende zaligmaker nodig? Een zaligmaker die u zoekt, midden in uw schuld en midden in uw nood en midden in uw dood. O, zouden we dan niet smeken, zoon van David, zoon des mensen, ontferm u mijner. Kijk, en dan leert ieder die oprecht de Heere zo te voet valt, het wonder zien wat Stefanus van verre in de hemelen ontwaarde. Dan staat die zoon des mensen op, om dode zondaren leven te maken. Dan staat die zoon des mensen op om zijn kerk in de verdrukking te hulp te komen. Als ze geschud en geslingerd worden door de listen en de aanvechtingen van de Satan. Als de inwonende zonde opbruist en opborrelt in hun hart. Gij zult opstaan, want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zelfs als dan de laatste strijd komt en Stefanus naar buiten gesleurd wordt door die van woede briesende schaar. Als de helse walm rondom hem slaat en hij op de grond gekwakt wordt buiten de poort. En de jonge mannen vooraan met moordlust in hun ogen de stenen opheffen en de eerste stenen beuken tegen zijn ribben. Tegen zijn schouders, tegen zijn hoofd. En het bloed stroomt over zijn slapen, over zijn borst, over zijn rug. En de stenen hem gaan bedekken. En zijn brekende ogen zich omhoog richten. Dan ziet deze Stefanus stervend. Jezus staat op. En die glans van Christus die staat aan de rechterhand van de Vader, wordt steeds groter en steeds nabijer. En in die ogen van de Heere Jezus, wat zal Stefanus daarin gezien hebben? Ach, ik denk, liefde. En toen de liefdesblik van Christus zijn stervende hart vervulde, kon Stefanus, omdat de liefde van Christus in zijn hart woonde, het zeggen: Heere, reken u ze deze zonde niet toe. En toen was het eeuwigheid. En toen was hij bij de troon van God. En toen was hij bij zijn zaligmaker. Om nu eeuwig de zaligmaker te zien. Want zijn verlosser leefde. En zijn ogen zien hem. En geen vreemde. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw grote naam eerbiedig dank. Nu we aan het einde van deze dienst gekomen zijn, wil u het woord wat in alle eenvoud gepredikt is, genadig zegenen. Heren, geef dat we deze dingen mogen overwegen. En dat dit sterven van uw kind en knecht, Stefanus, die de kroon van de overwinning heeft mogen ontvangen, ons tot jaloersheid mag verwekken. En dat we mogen smeken om het werk van de Geest die harten verbreekt, boze harten, verkeerde harten, en die richt op die zoekende Zoon des Mensen, die nog steeds zoekt en zalig maakt wat verloren is. Heere, doe het ook onder ons. Doe het ook onder onze kinderen en onder onze jonge mensen. Wil u onze dank aannemen voor alles wat u gaf, dat u ook doorhielp en kracht gaf. Wil u het woord zegenen. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 118 vers 7 is onze slotzang. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Thank you. Laat heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.